staakt-het-vuren lijkt zo nabij.
Staakt-het-vuren lijkt wat dichterbij te komen, maar...
Escaleert het hier allemaal uit klauwen.
Ja, precies. Dus straks gaan ze in de Gaza demonstreren voor een staakt-het-vuren op de UvA.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek... iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Demonstraties op de universiteiten, ook op de Universiteit van Amsterdam. Aanwezigen protesteren tegen de samenwerking tussen de UvA en Israël vanwege de oorlog in Gaza. Hoe komt het dat studenten over de hele wereld tegelijk in verzet komen? Geert de Waling sprak met de demonstranten. Hoi Geerte.
Hey Sam.
Laten we het begin beginnen. Het is maandag, 6 mei, op de Routers Island Campus, nabij Artis, ja. Waar je zelf vaak bent.
Iets verderop woon ik, ja. Ja.
Begint ongeveer rond het middaguur te borrelen daar.
Ja, er wordt een tentenkamp opgebouwd op een grasveld eigenlijk op de campus van de Universiteit van Amsterdam. Een soort pleintje met een beetje gras tussen de gebouwen. Eigenlijk midden in de plantagebuurt, hart van de Joodse wijk eigenlijk van Amsterdam. Ouderwets, traditionele Joodse wijk.
Saillant detail,
ja, daar komen we zo nog even op terug, denk ik. Er wordt een tentenkamp gebouwd door mensen die pro-Palestina zijn, dus ook tegen Israël. En die eisen dat de UvA openbaar maakt welke banden ze hebben met Israël vanwege de Gaza-oorlog die Israël aan het voeren is. Dus zij eisen eigenlijk van de universiteit openheid van zaken en met als gevolg, althans met als doel om de universiteit op te roepen om die banden te doorbreken en Israël te boycotten. Dus de beroemde BDS-movement, boycott, disinvest, divest heet het geloof ik, en sabotage.
Je zegt zij, wie zijn die demonstranten
ja,
precies?
Ja, dit is een internationale beweging die in Amerika al wekenlang ook op universiteitscampussen tentenkampen opbouwt. Columbia University, New York, UCLA en eigenlijk op honderden andere campussen inmiddels. Ofwel dagelijkse protesten organiseert of zelfs ook daar overnacht in tentjes.
Dit zijn de Ivy League scholen genoemd worden, de echte grote...
De grote universiteiten, ook zoals Harvard en Yale, maar ook zeker de kleinere en minder prominente universiteiten in Amerika, de colleges, et cetera.
En specifiek die mensen in Amsterdam, waren dat alleen maar studenten? Zaten er docenten tussen? Was er een andere aanhang?
Nou, ja, dat is interessant, want je zegt inderdaad al te makkelijk hebben we het over studentenprotesten. Er zijn zeker veel studenten bij aanwezig. Ik heb het gevoel dat er in Amsterdam bij de UvA, waar we het net over hadden, dat wel echt veel internationale studenten zijn.
Okay.
In de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en ook university, college. Een bepaalde slag, je zou kunnen zeggen radicaal links activistische studenten die je altijd hebt. Er zijn ook zeker ook Nederlandse studenten bij.
Op Routers zit politicologie, ja. Geloof ik, psychologie zit er.
Psychologie, rechten zitten tegenwoordig.
Een aantal bedrijfskundige studies.
Sociologie, economie, sociologie, PPLE. Dat is de studie die onze kroonprinses ook doet.
Ja, stond er vast niet tussen.
Combinatie, nee, die heb ik niet gezien. Combinatie van filosofie, politiek of politiek, psychologie, rechten en economie, als ik het goed zeg. Het is een beetje de sociale en geesteswetenschappen en university colleges. Dat zijn eigenlijk hele brede bacheloropleidingen. Dus die heb je zeker ook. Maar wie ik ook zag op de beelden, en ik ben er zelf ook al een paar keer langs gelopen en heb even gekeken bij die demonstraties, zijn wat oudere Arabische mannen. In de zin van ouder, mijn leeftijd, dertigers. Mm-hmm. Tussen de 30 en de 40. Die erg vaak ook terugkomen bij andere protesten tegen Israël. Zoals op 10 maart bij de opening van het Holocaust Museum. Waar de Israëlische president bij was.
Om de hoek bij Routers.
Om de hoek bij Routers. En ook de man die daar toen op het Waterloopplein op een politiebusje klom. Die stond hier ook met een megafoon vooraan om de boel op te jutten. En er wordt al gezegd dat die ook van Sami Doen zijn. Dat is een pro-Palestijnse beweging die ook geleerd is aan... toch ook wel best een beetje terroristische clubs die ook in Duitsland verboden zijn vanwege hun virulente antisemitisme.
Hoe zag deze demonstratie eruit? Tentenkampjes?
En om het af te maken ook nog internationale socialisten.
Internationale socialisten?
Ja, dat zijn dus een beetje de Marxisten en Leninisten, Maoïsten.
Ik wist niet dat er nog bestond, de internationale socialistische beweging.
Zeker, zeker. Die zijn klein maar actief. En er zitten een paar universitair docenten bij of in ieder geval academici die ik ken ook uit de tijd dat ik studeerde. Historici met een radicaal linkse overtuiging. En die zag je daar ook rondlopen. Die waren er ook bij betrokken. Dus het was een heel gemêleerd gezelschap. Het maandagavond was het tentenkamp, moest eigenlijk ontruimd worden. De burgemeester is even langs geweest, Halsema. Er zijn nog wat opstootjes uitgebroken. Daar zal ik zoiets over vertellen. Met de Joodse tegendemonstranten die daar kwamen. Die heb ik ook gesproken. Maar even om het verhaal af te maken. Midden in de nacht uiteindelijk heeft de politie ingegrepen. De ME is gekomen. Helikopter erbij. Shovel erbij.
De nacht van maandagavond.
Ja, de nacht van maandag op dinsdag tussen 3 en 4. En ik woonde wel zo dichtbij dat ik ook wakker werd van de helikopter die de hele tijd boven mijn hoofd hing. Dus tussen 3 en 4 is dat tentenkamp ontruimd. Zijn er iets van 125 mensen gearresteerd, waarvan er een aantal nog 's ochtends vast zaten. Er zijn ook wat klappen uitgedeeld door de ME. Er zijn wat blauwe plekken en schrammen en bulten.
Wat is het? 140 mensen zijn er.
125 dacht ik die nacht gearresteerd. Maar in totaal volgens mij iets meer. Want voor mij zijn er eerder ook wat mensen opgepakt. Maar velen zijn ook meteen weer weggezonden.
Handjevol moest nog een nachtje blijven.
Ja, er waren een paar radicalen denk ik die wat langer moesten blijven. De volgende dag kwamen ze weer terug. Ondanks dat het terrein door de politie afgezet was. Hebben ze 's middags een nieuwe protest aangekondigd. Nu ook tegen het politiegeweld en tegen het bestuur van de UvA dat weg moest. Omdat het bestuur zogezegd de ME op de eigen student had afgestuurd. Dus dat was een protest eigenlijk meer tegen wat er voorgaande nacht gebeurd was. En dat is uitgemond in een mars die van Roeters Eiland, dus dat plek in die plantagebuurt vlakbij Artis. Langs het, ongelukkigerwijs denk ik, langs het namenmonument van de Holocaust. Richting het centrum is gegaan en naar binnen gasthuisterrein is gelopen.
Bij de Oude Mannenhuispoort.
En dat waren toch wel enkele duizenden mensen die er aansloten. Ik ben er bij het begin geweest. Er waren enkele tientallen radicale activisten met trommels en sjaals. Van die keffies, van die Palestijnse sjaals om hun gezicht. Om ze niet herkend te worden. En wat Palestijnse vlaggen en banners, spandoeken en zo. Maar dat is denk ik een beweging van duizenden mensen geworden. Die is naar het binnen gasthuisterrein getrokken. En daar hebben ze opnieuw zich verschanst. Ze hadden op het Roeters Eiland ook barricades opgebouwd met schroothout, met wrakhout, met bakstenen, hekken van een bouwplaats in de buurt. Dat hebben ze binnen het gasthuisterrein ook gedaan. We nemen dit op woensdag 8 mei. Gisteren dinsdag hebben ze dat gedaan. En daar zijn ze tot nu toe gebleven. Het idee is wel dat ze vandaag geloof ik zouden opbreken, omdat het morgen hemelvaart is. En ze misschien wel bij papi en mami
vrijdag,
hemelvaart willen vieren. Of gewoon een vrije dag willen nemen. Dus ze zijn in ieder geval hebben ze weer een deel van de UvA bezet. Een deel van de gebouwen ook. Binnen gasthuisterrein en de Oude Mannen en Sport zijn ze binnengegaan. Hebben ze ook gestript om barricademateriaal te krijgen. En weer zich te verschansen. Hoe het afloopt weten we dus niet. Maar wat er aan de hand is, is wel heel duidelijk vergelijkbaar met wat we in Amerika hebben gezien afgelopen weken. Columbia, ja, UCLA, vertelde.
Voordat ik daarop ingaan, nog wel één vraag. Want op die maandagavond, je vertelde net al, het motief achter de demonstratie was aandacht voor Gaza, maar ook transparantie van eventuele samenwerkingsverbanden die de Universiteit van Amsterdam heeft met Israëlische organisaties, universiteiten, bedrijven, wetenschappers en dergelijke. Tamelijk vroeg op de avond is de UvA overstag gegaan en hebben zij een lijst gepubliceerd. En naar aanleiding daarvan heeft Halsema toen gevraagd van, opgelost.
Ja, toch jongens? dus een foto.
Ik kan niet het hoofd van de studenten kijken, maar waarom zijn ze toen niet, hebben ze toen niet dat gevierd als een overwinning en zijn ze weggegaan?
Omdat er denk ik ook een groepsdynamiek op zijn gang is gekomen. Je zegt we nu weer studenten, maar ik denk dat er ook radicale, je zou even kunnen zeggen beroepsactivisten achter zijn zitten, een klein clubje die niet willen toegeven, omdat het was de eerste stap. Zij wilden de UvA verder dwingen om alle banden met Israël te verbreken. En ik vraag me af als zelfs de UvA daarmee akkoord was gegaan om te zeggen voorlopig schorten we alle banden met Israël op, of het dan wel genoeg was geweest om te stoppen. Er zit een soort demonstreren om te demonstreren houding achter die demonstraties. En
ja, want die lijst die was ook tamelijk onschuldig. Wat uitwisselingsstudenten, wat medisch onderzoek.
Er waren wat uitwisselingsprojecten die eigenlijk al jarenlang on hold stonden, of waar eigenlijk geen studenten gebruik van maakten. Dus er waren wel samenwerkingsverbanden, maar die waren niet actief. Tussen de Universiteit van Amsterdam en Israëlische partneruniversiteiten, zou je kunnen zeggen. Er is heel weinig. De UvA doet weinig aan research en development. In de zin van dat het met Israëlische start-ups laat staan in de wapenproductie. Hè, want dat is de wapenindustrie natuurlijk een grote industrie in Israël. En daar komt veel wetenschappelijke kennis ook bij kijken. Maar daar is bij de UvA ook geen sprake van samenwerking. Dat nee. Dus dat was al een beetje vaag. Burgemeester Halsema heeft geprobeerd, is daar geweest, heeft geprobeerd om een beetje te bemiddelen en te zeggen, nou jongens, we kunnen er toch wel uitkomen. Dat is niet gelukt. Overigens zei Jan Detail, ze ging daarna, begin van de avond, maandagavond, ging zij naar de Hollandse Schouwburg. Dat is de uitgebrande Schouwburg waarin de oorlog veel van de Amsterdamse Joden die zijn opgepakt werden vastgehouden en vervolgens vanuit daar op het transport naar de vernietigingskampen werden gezet op de tram daar voor de deur. Tegenover daar is sinds kort dus het Holocaustmuseum geopend. Daar in die Hollandse Schouwburg was de herdenking van de Yom HaShoah. Dat is eigenlijk dus een part de Shoah herdenking in Amsterdam. Dus de Holocaust herdenking in Amsterdam. Die is ook in januari, is de nationale of de internationale Holocaust herdenking. Maar hier specifiek is dat altijd rond 6 mei, soms ook op 4 mei geloof ik, is daar een aparte herdenking die heel ingetogen is en die heel belangrijk is voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Daar was Halsema dus bij. Daar was dus de top van de Joodse gemeenschap in Amsterdam was daarbij. Dat is een plechtig en natuurlijk droevig moment elk jaar. Waarbij ze toch de 100.000 mensen, Joden herdenken, die zijn gedeporteerd uit Nederland, als ik het eventjes grof zeg als aantal. En daar om de hoek, dus 200 meter, eigenlijk 300 meter daarachter, waren die protesten tegen Israël. Er wordt wel gezegd, het zijn geen antisemitische protesten. Ik heb ook gesproken met bestuur van de ASFA, dat is de Amsterdamse Studentenvakbond.
Ja, ja.
Die zitten daar vuist diep in die protesten. Want de voorzitter Lily George is even kort gearresteerd geweest die nacht en heeft gekneusde ribben opgelopen. De vicevoorzitter had ik aan de lijn, Ilona Polle, die is ook bijna, die zegt, ik ben trouwens nooit ontsnapt aan het politiegeweld, zoals ze dat noemen.
Oh.
Maar die zeiden wel, ja, wij zijn als ASFA zijn we voor Joden, maar we zijn tegen Israël. Dus zij zeggen dat het een heel kwalijk frame is, dat het antisemitisch zou zijn. Maar ja, als je natuurlijk het bestaansrecht van Israël in twijfel trekt en je wil Israël eigenlijk vernietigen met een slogan als From the River to the Sea, die eigenlijk redelijk overeenkomt met het motto van Hamas, de terroristische organisatie in Gaza en in de Westbank, die Israël daadwerkelijk van de kaart wil vegen en alle Joden ter wereld wil vermoorden, dan is dat natuurlijk niet een heel fijne gedachte voor als je Joodse Amsterdammer bent. Laat staan als je Joodse student of medewerker bent op de UvA. Dus er is een beetje een spraakverwarring. In de media wordt al snel, in de rechtse media wordt al snel gezegd, dit zijn antisemitische protesten, jodenhaat, pure jodenhaat. En de activisten zelf zeggen juist, nee, het is anti-zionistisch. En de zionisten willen dat framen als antisemitisch, maar we zijn helemaal niet antisemitisch, we zijn niet tegen joden op zich.
Oké.
Okay. Laat ik even van af zijn, maar dat is een beetje als het debat. Overigens is het dan wel interessant om even toe te voegen dat er maandagavond ooit iets boeiends gebeurde. Want ze hebben dus die kamp, dat tentenkamp is eigenlijk gewoon een pure kopie van wat er in Amerika gebeurde. Hè?
Ja.
Ook met radicale islamitische clubs zoals Samidun erbij, pro-Palestijnse clubs. In combinatie met studenten en met extreem radicaal linkse organisaties. Hebben ze dat tentenkamp opgericht. Wat dachten nou een paar Joodse jongeren in Amsterdam, die niet bang waren voor een relletje. Die dachten, wij gaan, net zoals in Amerika hebben we gezien, als er een tentenkamp ontstaat op de universiteit, wordt het vaak getolereerd. Op Columbia University in New York hebben ze 2 weken lang hebben ze een tentenkamp kunnen hebben zonder dat het werd aangevallen door de politie of zonder dat het werd opgeruimd. Toen hebben ze, maar op het moment dat er een tegendemonstratie kwam van een paar pro-Israëlische activisten, die gingen daar rel schoppen op Columbia. Toen heeft de politie binnen een dag alles ontruimd.
Toen kwam de New Yorkse shovel en die heeft alles weggeveegd.
En ik heb via contact gelegd met die jongens die in Amsterdam hetzelfde hebben bedacht. Die zijn met 15 Joodse gasten zijn ze bij elkaar gekomen.
Met de vlag om de nek.
Zijn ze daarheen gegaan met de vlag in hun bagage of onder hun kleding, weet ik even niet precies. En ook een aantal van die stadionfakkels.
Ja, ja.
Er zijn ook wel verdenkingen dat deze jongens uit de buurt van de F-site komen van Ajax. Dus dat zou verklaren waarom ze die fakkels bij zich hadden. Hè? Dat hele felle vuurwerk dat je altijd in de voetbalstadions ziet. En die zijn dat tentenkamp op de UvA op de Routes Eiland binnengegaan maandagavond, begin van de avond. En hebben daar, naar eigen zeggen, wilden ze daar met vlaggen zwaaien, met fakkels zwaaien. Volgens de ASFA-dame die ik heb gesproken, dus een van de activisten daar ter plekke, die zei, ze begonnen zelf met slaan en met fakkels dreigden ze die tentjes te verbranden en ik weet niet waar de waarheid ligt, voor de duidelijkheid. Ik heb alleen wel van beide kanten gesproken en ik heb het ook in een artikel op de site van ewmagazine.nl heb ik het geschreven. Ik kan niet zeggen wie er gelijk heeft, maar er is in ieder geval er is onrust uitgebroken. Wat ik boeiend vond, is dat ik heb 2 van die 15 Joodse jongens gesproken, van die tegendemonstranten, zullen we maar even zeggen. Die zeiden, ja, wij kwamen daar niet om te vechten, maar we kwamen wel om onrust te stoken. Wij wilden onrust veroorzaken, omdat wij dus dachten, Amerika indachtig, als wij dat hier doen, komt de politie ook sneller om het op te ruimen. Anders krijgen we hier ook op de UvA, midden in Amsterdam, ons Amsterdam, de Amsterdamse jongens, krijgen we anders ook wekenlang zo'n tentenkamp. Hebben we geen zin in.
Zij wilden een tegengeluid, maar ze wisten ook dat het iets zou uitlokken.
Ja. Ja, en ze wilden juist dat er ook een soort van gewelddadige situatie zou ontstaan. Niet zozeer dat zij zeggen, ze willen geen gewonden of erger veroorzaken. Overigens zijn twee van de jongens wel gewond geraakt, want er is behoorlijk op losgemapt. Die filmpjes zijn ook rondgegaan waarin ze uit het tentenkamp gemapt worden met stokken en zo. Dat hebben we gezien. En ook die filmpjes met die fakkels, die zijn allemaal heel bedreigend. Wie precies wat doet op die filmpjes kan ik niet echt helemaal beoordelen. Maar ze zijn in ieder geval hardhandig uitgetrapt. En je zou kunnen zeggen dat mede daardoor de politie heeft besloten om later die nacht dat tentenkamp op te breken. Dus misschien hebben ze ook nog wel een beetje hun zin gekregen.
Ja, maar het is wel zo dat een dag daarna is het van iets tamelijk kleins.
Ja.
Is het natuurlijk uitgegroeid naar het vertienvoudiging van...
Ja, toen was het opeens politiegeweld en buitensporig politiegeweld. Dus ik letterlijk de ASFA-woordvoerder citeer.
Ja, en jij was er, hè, eventjes.
Ja, ik was er even bij. Dat was 's middags. Ze hadden een nieuwe demonstratie aangekondigd waarbij ze eigenlijk gingen eisen dat het bestuur zou aftreden. En dit was dus op de campus van Droeters Eiland aan de overkant van de gracht van waar het tentenkamp stond en waar nu de politie alles had afgezet. En toen kwam er één politiebusje kwam aan deze kant van de gracht tussen de activisten doorrijden. En toen gebeurde dit. Kun jij verstaan wat ze zeggen, Sam?
Cops off campus?
Ja. Ja, cops off campus.
Ja.
Oftewel politie weg van onze campus.
We zagen ook dat de politiebus het is geen campus, maar ja, van het terrein af werd gejaagd.
Ja, voor de mensen die Amsterdam kennen en die dat gebied kennen, het is voor de deur van CREA, de CREA BH-hoek van de UvA, waar je allerlei leuke cursussen kunt doen en theaterlessen kan volgen en zo. Het is een hele leuke plek altijd. Ik heb er zelf ook gestudeerd en daar ook wel eens wat dingen gedaan. Maar dus voor de deur van CREA, van het café, stond dat politiebusje. En die stond eigenlijk vast. Er gingen activisten gearmd voorstaan, gingen activisten achterstaan en ze gingen steeds harder dit roepen. Er kwam een man bij, een van de, zou ik toch maar zeggen, beroepsactivisten. De wat oudere Arabische man die met een keffia sjaal om zijn gezicht op die trommel begon te slaan. Kreeg opeens een heel grimmige sfeer. En uiteindelijk heeft de politiebus zich voorzichtig achteruit terug manoeuvrerend van die gracht. Heeft zich verwijderd.
Dan toch deescaleren.
En ze waren ook maar met een paar agenten met dat busje. Aan de overkant stonden wel 5 busjes met wel 20 agenten. Die stonden ook op de campus, maar die mochten die konden wel blijven staan. Maar ze vonden het blijkbaar provocerend dat de politie, die dus 's nachts dat buitensporige geweld zou hebben gebruikt, nu dus zo tussen die activisten kwam staan. En je ziet daar eigenlijk dat de politie deescalerend optreedt en dat die groep heel escalerend optreedt. Dus dat is heel, heel erg als een gebeten hond. Alsof de politie zeg maar een bron is van geweld in Nederland. Wat volgens die activisten zo is. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen dat de politie zich zo goed opstelt in verhouding tot andere landen. Omdat je ziet dat hier juist dit soort demonstraties door de politie juist beveiligd en mogelijk gemaakt worden. Er is wel gisteren zijn er wat wanordelijkheden geweest. Toen ze vervolgens die mars hielden naar binnen gasthuisterrein. En we hebben wat filmpjes gezien van een paar tikken die worden uitgedeeld met de politiestok. Maar ook demonstranten die spugen, die middelvinger opsteken naar agenten die treiteren. Veel agenten die getreiterd worden door activisten die achter ze aanlopen en zo. Dus ja, ik hoorde een meisje, een studenten zeggen die niet onderdeel van die activisten was. Die zei tegen de vriendinnen zo heel schattig eigenlijk van een meisje van 19 jaar. Was het eerste, tweedejaars of zo, weet je. Je zou maar agent zijn. Word je zomaar overal op afgestuurd. En je weet niet wat je te wachten staat. En
tijd om te gaan demonstreren voor de politie.
Vond ik toch wel heel lief. Ik dacht van laat ze niet horen dat je dit zegt, lieverd. Want dan word je ook van de campus afgesmeten. Maar,
ik wil heel even ook inzoomen op die buitenlandse component. Want we hebben dit hierin is, zoals in zoveel dingen is, de Verenigde Staten de voorloper.
Ja.
Deze week hebben we het gezien dat het oplaait in Berlijn, in Oxford. Maar het begon inderdaad in Columbia. En daar heb ik ook gewoon een kort fragmentje van. Van een studente van Columbia University in New York. Die hier de pers te woord staat.
I mean, well, I guess it's ultimately a question of what kind of community and obligation Columbia feels it has to its students. Do you want students to die of dehydration and starvation or get severely ill, even if they disagree with you? If the answer is no, then you should allow basic, I mean, it's crazy to say because we're on an Ivy League campus, but this is like basic humanitarian aid we're asking for. Like, could people please have a glass of water?
Ja, nou, ik heb dit fragmentje even kort uitgekozen. Omdat dit heeft ook nog voor wat opschudding gezorgd in de Verenigde Staten. Omdat het ook wel onderdeel is van de grote politieke campagne daar. We hoorden hier een studenten die op een, ja, een, wat je noemt een Ivy League University, is Columbia.
Ja, een van de topuniversiteiten van de wereld eigenlijk.
Dat betekent dat je een collegegeld van een ton per jaar hebt.
Ja.
En daar werd natuurlijk schande van gesproken, omdat deze demonstranten, die vereenzelvigt zich helemaal met het lijden van de Gazanen en de Palestijnen.
Ja, er zijn ook een aantal studenten daar, begrijp ik, in de hongerstaak ingegaan. En vervolgens wordt de universiteit dan verweten dat de universiteit te weinig doet om het de health, hè, de gezondheid van de studenten te waarborgen.
Er moet iets van humanitaire voedselpakketten komen voor,
voor
deze studenten.
En dit is interessant dat je dit fragment hebt uitgezocht, Sam. Omdat dit in Nederland nog niet gebeurd is als we deze podcast opnemen. Maar het zou heel goed kunnen dat het in Nederland ook die kant op gaat. Dat er dus bijvoorbeeld als de binnengasthuisterrein van de UvA nu niet ontruimd wordt, waar ze zich dus nu verschanst hebben, of op een andere plek, dat zullen er ongetwijfeld ook tentenkampen verschijnen, of kampementen, of misschien bezette gebouwen op universiteiten in Nederland. Utrecht heeft ook al een korte bezetting gehad maandag. Dat er dus, je zou kunnen voorspellen dat het, als alles uit Amerika overwaait, zouden ze ook hier misschien wel zo ver gaan dat, zeker als er geen staakt het vuur in Israël komt, hè, en als dus de oorlog van Israël in Gaza doorgaat, tegen Hamas, dan zou je kunnen zeggen voorspellen dat er misschien ook wel in Nederland studenten in hongerstaak ingaan, of activisten in ieder geval, die dus die demonstraties aangrijpen om op die manier met steeds drastischer maatregelen, zeg maar, proberen een punt te maken. Dat politiegeweld aankaart hoort er eigenlijk ook helemaal bij. Hè?
Ja,
want politiegeweld is ook zo'n Amerikaans thema.
Ook ontzettend Amerikaans.
Black Lives Matter kennen we nog.
Ik probeer het ook maar te begrijpen. Zeker omdat ik, weet je, interessant nieuws. En ik ben ook Amsterdammer. Dus op een gegeven moment wil je toch gewoon weten,
ja,
waarom die studenten zich daar allemaal zo verzamelen. En ik kan alleen maar een beetje goed begrijpen wat er hier in Amsterdam gebeurt, als ik het ook een beetje vertaal naar het Amerikaanse voorbeeld.
Ja.
Want ook hier ging het over die lijst van samenwerking van de Universiteit van Amsterdam. En ik kreeg heel erg de indruk dat, kijk, Amerikaanse universiteiten zijn echt wel andere organisaties dan wij hier hebben.
Ja.
Dat zijn winstgevende bedrijven. Die moeten echt wat omzetten. Dus die hebben een veel groter netwerk.
Afhankelijk van donoren en van hoge collegegelden.
Ja, dus ik kreeg de indruk dat er een soort ctrl-c, ctrl-v van, nou, dat hebben, zo doen ze dat in de Verenigde Staten. Maar er zijn toch wel een aantal echt grote verschillen tussen hoe universiteiten hier in elkaar zitten en daar.
Ja, absoluut. Dat is interessant. Het Nederlandse systeem zit. We hebben natuurlijk gesubsidieerd hoger onderwijs. Je betaalt wel collegegeld, maar het grootste deel wordt eigenlijk van de kosten worden door de staat betaald. Van het onderwijs en ook het onderzoek dat gedaan wordt op de universiteiten. Dat is in Amerika heel anders. Daardoor zie je in Amerika ook wel langzamerhand een tegenreactie komen van, ik zei donoren, maar donateurs bedoel ik natuurlijk, van alumni bijvoorbeeld, rijke zakenlieden die aan hun oude universiteit uit dankbaarheid voor hun opleiding en de kansen die ze hebben gekregen, grote sommen geld, dat gaat soms over miljoenen per jaar, geld geven aan universiteiten. Die zeggen van, ik ben zelf Joods, of ik ben zeer pro-Israël, of ik heb überhaupt geen zin om een universiteit die dit radicale activisme toestaat op de universiteit, om die te financieel te blijven steunen. Dat er een soort tegenbeweging komt, waarbij de universiteiten nu ook hebben gezegd, ofwel we vegen de campus leeg, of we schorten het onderwijs, fysieke onderwijs op, en we gaan over naar een hybride vorm van onderwijs, zoals in coronatijd, via internet. Moet je ook wel zeggen, in Amerika is het zomerreces echt aanstaande. Dat begint daar geloof ik al begin juni. Dus nog een paar weken en dan is het eigenlijk zomerreces. En dan pas komen ze eind september of zo pas weer bij elkaar, geloof ik.
Dus dan gaat iedereen naar huis?
Dan gaat iedereen naar huis en dan gebeurt er niet zoveel. Maar dus ik vermoed dat in Amerika het echte activistische campusprotest wel voorlopig voorbij is. Het zal dan wel weer andere vormen aannemen als Israël nog steeds die oorlog blijft voeren tegen Hamas.
Ja, staakt de vuren lijkt zo nabij.
Staakt de vuren lijkt wat dichterbij te komen, maar
dan escaleert het hier allemaal uit de klauwen.
Ja, precies. Dus straks gaan ze in de Gaza demonstreren voor een staakt het vuur op de UvA. Ja, sorry, de ironie van deze situatie moet je af en toe ook een beetje, daar moet je af en toe om gniffelen. Maar nee, ja, dit is natuurlijk een heel serieus ding. Want er wordt echt politieke druk uitgeoefend op de universiteitsbesturen. Terwijl de universiteitsbesturen vaak ook niet heel veel kunnen doen aan die situatie. En vooral jarenlang bezig zijn geweest met een veilig en divers klimaat organiseren op universiteiten. Hè? Safe space hebben we gehad.
Ja.
Het idee dat je alles moet kunnen zijn en zeggen en voelen op de universiteit zonder dat je iets in de weg gelegd wordt. Daar komt nu uit voort een soort cultuur waarbij dat wel kan als je radicaal anti-Israël bent. Maar Joodse studenten en ook medewerkers, ook in Nederland, klagen al enige tijd. Ik heb er al eens meer over geschreven afgelopen tijd sinds 7 oktober. Over een, laten we zeggen, onheimisch gevoel en onveilig gevoel dat ze hebben. Ook al zijn die protesten naar eigen zeggen van die activisten niet antisemitisch bedoeld, ze hebben wel een antisemitische uitwerking. Want als je, en zeker nog in Columbia Universiteit op het tentenkamp, zijn Joodse studenten die langsliepen met een Davidster aan een kettingje om de nek. Het zijn gewoon echt op gewelddadige wijze eruit gegooid. Zo worden hele enge dingen geroepen over de Zionisten. Hè? Want dan word je meteen een Zionist genoemd als je openlijk Joods bent. En dan word je dus geacht pro-Israël te zijn en word je daar vervolgens hardhandig op aangesproken. Dat is natuurlijk een heel onveilig klimaat voor mensen die soms ook helemaal niks te maken hebben met Israël of helemaal geen standpunt hebben. En dan zouden ze wel pro-Israël zijn en nog mogen ze gewoon op de UvA of waar dan ook studeren natuurlijk. Dus het is ook niet een situatie waarbij er veel ruimte is voor discussie. Nou gaan we daar met EW deze week een mooi groot stuk over maken. Dus hou dat in de gaten. Want dit gaat nog wel even door. En de protesten op de UvA zijn misschien na een paar dagen weer afgelopen. Maar dit activisme blijft. En dat komt ook omdat het gevoed wordt door die situatie in Israël. Maar die studenten die zijn op zich, we hebben het natuurlijk al vaker gezien, hè, met Occupy en met Black Lives Matter en met Extinction Rebellion. Ja. In die jonge generatie zijn er gewoon heel veel potentieel voor radicaal protest, laten we even zo zeggen.
Ja, UvA geeft daar traditioneel ook veel ruimte voor.
UvA heeft daar een hele lange traditie mee natuurlijk. Maagdenhuisbezetting 69 is daar eigenlijk al het grote begin van. In Amerika heb je die grote protesten gehad voor tegen de Vietnamoorlog natuurlijk.
Ja.
Later de kernwapens, allerlei milieu- en klimaatdoelen. Er zijn heel veel redenen geweest om te protesteren. In Nederland trouwens heel vaak ging het over wat die studenten zelf raakten. Dus bijvoorbeeld hogere studiefinanciering, bindend studieadvies, neoliberaal, tussen aanhalingstekens onderwijsbeleid, waar ze tegen opstand kwamen. Dat raakte het studeren en het student zijn en je eigen portemonnee raakte dat wel. Maar dus ook nu een strijd ver weg in de wereld, ver van ons vandaan.
Dat is ook mijn worsteling. Ik vind het prima als studenten gaan protesteren, maar er zit zo weinig doel. Het is zo fiduus allemaal.
Ja, diffuus. Ja, ik vind het wel mooi dat je dan juist het woord diffuus aan weer omdraait.
Helemaal kwijt, hè?
Helemaal verdward bent. Maar ik vind het goed gezegd, omdat het wel in de daarom denk ik ook, het is enigszins speculatie, maar wel op basis van waarneming en van wat ik heb gelezen. Wall Street Journal, Amerikaanse krant, uitstekende krant, heeft een groot stuk geschreven vorige week over dat veel van die campusprotesten, van die kampementen, dat die zijn voorbereid maandenlang door een aantal organisaties. Een aantal pro-Palestijnse, dus anti-Israëlische clubs, waaronder de club Samidun, die ik al noemde, die in Duitsland verboden is, maar in Nederland gewoon mag bestaan. Die dus heel radicaal anti-Israël zijn. Die hebben in Amerika en Canada hebben die zulke clubs hebben studenten maandenlang voorbereid en getraind op hoe je zo'n campus bezet. Want er komt veel bij kijken. Je moet logistiek georganiseerd zijn, je moet die spullen hebben, je moet de media op bepaalde afstand houden, je moet met de politie ja, kunnen omgaan, je moet weten wat je rechten zijn, je moet weten wat je moet doen. Dat staat ook op flyers die aan de UvA uitgedeeld werden maandagavond. Wat je moet doen als je gearresteerd wordt. Je moet je telefoon bijvoorbeeld gezichtsherkenning en vingerafdrukherkenning uitzetten. Alleen maar je code. Zodat de politie je niet kan dwingen tegen je wil om je telefoon te unlocken, te openen. Je pushberichten van Signal en Telegram, die geheime berichten apps, moet je uitzetten. Zodat het niet, als je telefoon op slot zit, dat de politie toch kan meelezen wat er gezegd wordt. Dat soort tips worden gegeven.
En dat wordt gewoon verspreid via socials. En
papieren flyers en zo. Ja. Worden gewoon uitgedeeld in die tentenkampen. Want als we straks opgepakt worden. Dinsdag kwam ik bij dit protest. En er waren twee internationale studenten zaten op een trappetje in de zon. Op het Roeders Eiland. En er kwam een derde aan met een grote Palestijnse vlag op haar schouder. Een meisje. En die riep: "Hi guys, how are you doing?" En ze gaven elkaar een haks. "We're gonna get arrested." En jammer dat ik dat niet opgenomen heb. Want dat was
fantastisch.
Echt, ja, het was gewoon ook een soort uitje. Hè? Dat is ook veel van die protesten. En dat kennen we ook wel een beetje van de van de klimaatbeweging en van andere van Black Lives Matter. En op een gegeven moment wordt het ook gewoon een soort gezellige uitje. En een
sociaal evenement.
Jongens, we staan voor de goede zaken en we gaan er wat moois van maken. En we worden gearresteerd. En ze weten natuurlijk ook wel dat ze in Nederland, ze kunnen misschien wel een tik met de wapenstok krijgen. En de politie kan een beetje vervelend doen. Dat is ingecalculeerd. Maar ze weten ook wel dat ze binnen een paar uur weer op straat staan. Dat er niet echt juridische gevolgen zijn, ook niet voor hun carrière, voor hun strafblad of zo. Als ze zich verder, als ze zich niet echt te buiten gaan aan een hele grove vorm van geweld. Dus dat geeft ook een bepaalde sfeer. Waardoor het demonstreren op zich ook een doel op zich wordt. En dat gecombineerd met die radicale clubs die dus daarachter zitten, die dat coördineren, aansturen. Opjutten. Ik heb het ook gezien, die man met die trom die dan, het fragmentje net van Cops of Campus, die dan eventjes snel zijn sjaal om zijn gezicht doet en met die trom gaat meetrommelen om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen opgelijnd worden om de politiebusje weg te jagen. Dat is allemaal een vorm van eigenlijk bijna een soort guerrilla oorlogsvoering met megafoons, spandoeken, sjaals, drums en soms ook een paar stokken.
Alright. Gert, ik wil je bedanken dat je het voor ons in de gaten hebt gehouden. En wij spreken elkaar volgende week gewoon weer. Ja. In de volgende editie van Elke Week. Maar uiteraard ook wanneer het volgende sociale evenement opleidt.
Hou ewmagazine.nl in de gaten, zeg ik.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.